Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Rob Sweren. Hij werkte decennia lang aan grote installaties in de openbare ruimte. Het zijn objecten waar je in kunt liggen, in kunt klimmen en op kunt zitten en die vervolgens je aandacht vestigen op de omgeving. Denk aan een eenpersoonscapsule een paar meter boven de grond waar je inklimt om door een spleet naar buiten te kijken en zich een 180 graden beeld ontvouwt van de IJssel en haar oevergebied. Of een grote zee van hout waar een boom doorheen groeit. Je kunt tegenover de boom plaatsnemen zoals je dat voor een gesprek met een persoon zou doen. En Rob maakte ook verschillende uitvoeringen van het contemplatorium. Vier manshoge houten bouwwerken die door middel van een smal looppad zijn verbonden. In de een ga je zitten om recht voor je uit te kijken. In de ander lig je schuin omhoog met je hoofd naar de hemel gericht. En weer een ander lijkt op een toegangspoort waar je tussendoor moet. Deze installatie laat de wat meer mystieke kant van Rob's werk zien. Hij omschrijft het als decors voor nog onbekende rituelen. Maar dit gesprek komt op een kruispunt in zijn carrière. Hij bouwt nog twee lopende opdrachten en daarna is het gedaan met de grote bouwwerken. De focus gaat naar het faciliteren van ontmoeting tussen mensen, de performances waar een groep mensen in stilte naar de lucht kijkt en het in de studio bouwen en fotograferen van fictieve landschappen, de zogenaamde dreamscapes geheten. Welkom Rob, leuk dat je er bent.
Ja, het is heel leuk om er te zijn.
Goed zo. Voor we bij die wending in jouw carrière komen, laten we beginnen bij de installaties die je al zo lang maakt, al 30 jaar ongeveer.
Ja.
Vaak bouwwerken die onze blik sturen naar de omgeving. Waarom die keuze?
Ja, waar het vandaan komt is, ik ben al mijn jeugd begonnen met fotografie. En van fotografie ben ik uitgekomen op performances. En die performances die deed ik zelf. Dus ik ging hoog de bergen in en dan ging ik een uur naar een heel klein boompje kijken en dat fotografeerde ik. En daar had ik in vrij snel in mijn carrière al mooie museumtentoonstellingen mee. Maar ik had het idee dat het niet werkte. En wat er niet werkte was dat mijn innerlijke ervaring, die heel sterk was, daar in stilte naar een steen kijken. Dat was mijn innerlijke ervaring. En toen kwam ik eigenlijk achter dat mijn ervaring is super interessant voor mezelf, maar niet zo interessant voor jou. Want als jij het doet, heb jij je eigen innerlijke ervaring. En via foto's en video's kun je die ervaring helemaal niet delen. Dus toen ben ik begonnen met de omstandigheden te creëren waarbij mensen het zelf gingen doen. Dus in plaats van dat ik zelf een half uur naar de lucht ging kijken, ging ik mensen uitnodigen om een half uur naar de lucht te kijken. En dat werkte, daar was ik heel tevreden mee. En dat heeft zich heel langzaam geëvolueerd in het creëren van omstandigheden waarbij mensen dat kunnen doen. En die omstandigheden, dat zijn dus die hele grote bouwwerken geworden.
Ja. En gaat het jou dan ook om het ervaren van die specifieke plek? Of kan zo'n bouwwerk eigenlijk overal staan? Want als je zegt een innerlijke ervaring, dan kan dat eigenlijk overal, zou je bijna denken.
Ja, ik doe verschillende dingen. Eentje daarvan is dus werken voor festivals en tentoonstellingen. Nou, die reizen rond. Maar het meeste tijd doe ik opdrachten voor gemeentes of de overheid. En daar vind ik het heel leuk om het juist heel specifiek voor die plek te doen. Dus die plek met dat verhaal, vaak ook de geschiedenis. Maar ook die fysieke omstandigheden en wat voor obstakels zijn er in het zicht, al of niet. Dat vind ik juist heel erg leuk om daar naartoe te werken. Zodat je dus een verhoogde ervaring hebt van de plek zelf.
Ja, want wat je wel vaak doet, is een kader bieden. Bijvoorbeeld die spleet die ik noemde. Hè? Je klimt daarin, het is bijna een soort helm, een soort eenpersoonscapsule. Dan steek je je hoofd in Bronkhorst is dat, en dan zie je de IJssel en het oevergebied.
Precies, maar ja, je kunt je ook voorstellen dat hele grote camera's zijn waar je in gaat.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk zien dat ik uit de fotografie kom. Ik kadreer het beeld. En dat doe ik om mensen zich te laten concentreren. Want het aardige is dat bijna al mijn werken, als je daarnaast staat, kun je precies hetzelfde meemaken. Maar dat doe je niet, omdat je dus met iets anders bezig bent. En als je in mijn werk stapt, dan word je dus door mij geleid en gecadreerd. En dan word je dus je uitgenodigd om je te concentreren.
En dat is de stap die jij zet eigenlijk. Waarom is dat nodig? Waarom kunnen wij niet gewoon zelf een kader kiezen?
Dat kunnen we ook zelf.
Ja, maar waarom doen we dat niet?
Wat mij opvalt, ik ben natuurlijk niet anders dan anderen. Maar als ik naar de Albert Heijn loop, dan heb ik ook de lucht niet in de gaten. Dan heb ik ook niet in de gaten welke bomen er om me heen groeien. En je bent met iets anders bezig. Ja. We zijn enorme gewoontedieren. En die gewoontes doen we niet alleen in de handelingen, maar ook we zijn ook gewoontedieren in onze gedachtes. Dus we lopen zeg maar die straatjes, onze gedachtenstraatjes, lopen we ook gewoon altijd af. Iedere keer weer. Waardoor we eigenlijk niet meer realiseren waar we zijn en wat we zien en wat er om ons heen is. En wat ik doe is voor dat moment die gewoonte doorbreken door iets neer te zetten waar je in kunt en iets anders meemaakt.
Ja. Een letterlijke blokkade, eigenlijk een afscherming van de rest, van de afleiding.
Ja, Ja.
En dan alleen die blikken
buiten. Ja, op zijn Engels noemde het iemand een keer een focusing device. En dat vond ik een goed woord, een concentratie-instrument.
Ja. Ja. Ja, zeker. En de plekken die je uitkiest, de panorama's die je voor ons selecteert, waar moeten die aan voldoen?
Het is eigenlijk altijd zo dat ik met de natuurlijke elementen vraag om mensen zich te concentreren op de natuurlijke elementen. Dus het water, de lucht, de wolken, het gras, horizon. Want ik denk dat dat wij een onderdeel van de natuur zijn. En wij zijn gewoon dieren. We hebben ook, als je nu naar je hand kijkt, voor alle luisteraars ook, als je nu naar je hand kijkt en daarnaast het kopje houdt, het koffiekopje hier, dan zie je dat je hand een hele rare vorm heeft, een hele rare uitsteeksels, en helemaal niet mooi glad is en een beetje frummelig is. En nou, dat is dus een stukje van jouw dier zijn. En dat vergeten we de hele tijd. Want we concentreren ons op dat kopje wat wij gecreëerd hebben, wat mooi glad is en mooie kleur heeft. En dat is ook hoe het in de stedelijke omgeving is. De meeste van ons wonen in een stedelijke omgeving. En we raken het contact met die natuur kwijt. En het is er wel. Alleen, we houden ons vooral bezig met de asfalt en de tegels en de auto en het huis enzovoort. Dus daar laat ik mensen zich op concentreren.
Ja, en is het dan beter om daarop te letten wat jou betreft? Beter om op die natuur te letten dan zo gefocust te zijn op die stedelijke omgeving?
Ik weet niet of het beter is, maar ik heb het nodig. En dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Is mensen aanbieden wat voor mij heel belangrijk is.
Waarom heb je het nodig?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat is vanaf mijn vroege jeugd al, ja. Dus,
blijkbaar, want je ging die boom... Ja. Daar ging je mee in gesprek. Die ging
ik ben geboren in een heel gewoon gezin. In een heel gewoon inkomen. Een heel gewoon huis. Een heel gewoon dorp. Dus echt saaier kan niet. En zoals mijn moeder al zei... Al die tientallen jaren van Rob, hoe kan het toch dat je zo bent? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar ik voel me gewoon niet thuis.
Hoe was je?
Ja, gewoon niet thuis. Dus voor mij is niks vanzelfsprekend. Dat is nog steeds niet zo. Dus dat is heel lastig. Dus ik word geboren in deze wereld. Mm-hmm. En ik denk gewoon de hele tijd, wat is dit? Wat gebeurt hier? En ik kan me als kind ook heel goed herinneren dat ik naar de volwassenen keek en denk, wat doen ze en waarom doen ze zo? En ik kon het niet begrijpen en ik begrijp het nog steeds niet.
En alles? Je begreep nergens iets van?
Nee, nog steeds niet.
Maar hoe ga je dan door het leven heen?
Ja, heel goed kijken. Dat is letterlijk wat ik doe. Heel goed kijken, heel goed observeren. En proberen het spel te zien wat mensen spelen. Proberen te begrijpen welke mechanismes te lopen.
Ja.
En daar maak ik gebruik van. Maar als ik in mijn jeugd ook in mijn eentje dus in de natuur ben. Ik kom van de Maas af, van de Uiterwaarden. Dan heb ik daar geen last van. Dus als ik tussen de wolken zit en water en de grasprieten en de zwanen, dan heb ik helemaal geen last van dat ik niet op mijn plek ben.
En gaat het dan vooral om de regels tussen mensen onderling, het gedrag? Of ook de bebouwde omgeving, hoe je woont in een huis, bij wijze van spreken? Dus alles wat cultuur is?
Ja, basically wel, ja. Het is best wel gek. Maar ik woon ook echt in Arnhem voor de bossen. En ik woon zelf in de stad, ik woon helemaal niet in het bos. Ik ben helemaal geen natuurmens wat dat betreft. Ik heb een atelier midden in het bos gehad. En als het om 5 uur donker is, is het echt mega ongezellig.
Ja.
Dus was ik altijd heel blij als ik naar mijn huisje in de stad ging. Dus ik ben één grote paradox enzovoort. Zo. Dus daar gaat het helemaal niet over. Maar de natuur vind ik heel fijn. Maar ik woon in Arnhem voor de bossen. En ik kan ook helemaal niet wennen. We zijn nu in Amsterdam, daar kan ik helemaal niet wonen. Ik heb er 1 jaar gewoond op de Rijksacademie.
Mm.
Voor mij is het Randstad, het is echt de hel zelf. Ja, dat is wel waar.
Waarom? Wat gebeurt hier zodra je de Randstad binnenkomt? Wat gebeurt er dan met jou?
Ik denk dat het landschap... Natuurlijk is het zo dat de Veluwe is ook door onszelf gemaakt. Hè? Dat was 200 jaar geleden ook gewoon een zandvlakte. Kaal gegeten door de schapen. Maar dat zijn nu bomen en die mogen daar groeien. Waarschijnlijk omdat hier alles beslist en gecontroleerd wordt door onszelf, door ons mensen, zeg maar. En overal waar je kijkt zie je wel iets staan wat gebouwd of gedaan is. Ik kan het ook niet uitleggen. Maar ik deel het wel met een heleboel anderen die niet in de Randstad wonen.
Zeker. Dat neem ik van harte aan. Er zijn een hele hoop mensen die schelden op Amsterdam en de Randstad. Dat is
prima. Maar schelden is het niet, maar het is een vorm van ongemak, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe is het dan, want je hebt een hele lange carrière, ik noemde het net al ongeveer een jaar of 30, in de kunstwereld opgebouwd.
Ja.
Wat zijn dan, als jij zegt, ik ken de wereld en ik probeer de regels te achterhalen, wat zijn dan de regels van de kunstwereld? Hoe overleef je als kunstenaar in Nederland?
De tip voor de jonge mensen is dit. Maar een van de dingen die is gewoon, het zijn marktmechanismes. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat is gewoon heel lang hetzelfde doen. Gewoon volhouden. Dat is basically ook wat... Ik heb ook heel veel aan Jérôme Simons gehad. Dat is een collega-kunstenaar, die is 15 jaar ouder dan ik. Die heeft mij lang geleden opgepikt, zeg maar. Die was een soort mentor. En die zei ook gewoon, Rob, gewoon volhouden. Ik vroeg op een gegeven moment van, Jérôme, hoe kan ik er nou een keer bij horen? Want ik voelde me natuurlijk overal buiten staan. En dan sta je op openingen en dit en dat. En ik voelde me overal helemaal buiten. Dat heb ik niet meer, hoor. En toen zei hij, je moet gewoon blijven doen wat je doet. En op een goede dag hoor je erbij. Dus op een goede dag, weet ik wat, 10 jaar later stond ik op een opening. Toen dacht ik, ik ken iedereen hier.
Dan hoor je bij het meubilair.
Ja, zoiets, ja.
Oké, dus je blijft doen wat je doet. In wat je doet, moet je daar ook nog dingen in aanpassen? Zijn er bepaalde aspecten waaraan je moet voldoen, wat jou betreft?
Ik vind ondernemen gewoon ook leuk. Ja, dat helpt natuurlijk enorm. En ondernemen, dat zijn de spelregels volgen. En de spelregels, die zijn heel simpel. Dat is gewoon communiceren en doen wat je belooft. En niet vervelend zijn. Dus ik probeer, en ik vind dat sowieso heel belangrijk in het hele leven, hoor. Dat ik probeer me altijd in te leven en in de ander. Ik ben nu met jou in gesprek. Dus ik probeer me in te leven in hoe het voor jou is om dit te doen. Hmm. En waarom jij hier zit en wat voor jou belangrijk is. En waarom deze podcast belangrijk is en wat jouw rol is. Daar probeer ik allemaal over na te denken. Maar ook, ik probeer jou nu ook te faciliteren. Dus ik ben zeg maar dienstbaar aan mijn eigen verhaal. En ik ben dienstbaar aan jou als podcast host.
Ja.
Nou, dat doe ik met iedereen. Of een opdrachtgever is, of die mensen die voor mij werken. Dus voor mij werken betekent de mensen die dingen uitvoeren of sjouwen of vervoeren. Altijd bewust proberen te blijven van wat is het belang van die ander? Waarom is die hier en waarom vindt hij het gaaf?
Ja.
En dat is heel leuk werken. Dat vindt iedereen leuk namelijk. Want ik probeer de liefde eigenlijk te vinden, de liefde en de aandacht van die anderen te vinden. Waarom hij dat werk doet en waarom hij dat leuk vindt. En als je daar over gaat communiceren, als je dat gaat delen, dan deel je dus gewoon letterlijk een hele warme energie. En dan gaan mensen ook krijgen veel meer plezier om dingen te doen.
En dan maakt het, dit gaat over omgang.
Ja.
Dit zou je in elke baan kunnen doen. Maar in het kunstenaarschap komt dit ook.
Kunstenaarschap is daar niet uitzonderlijk in. Behalve dat er nogal wat kunstenaars zijn die denken dat ze bijzonder zijn. En dat is een probleem.
Ja? Maar wat gaat er dan mis?
Dan raken ze dus uit contact. Dan denken ze dat dus de mensen om hen heen het dienstbaar moeten zijn aan hun bijzonderheid. En dat is een misser van de eerste klas, denk ik.
Ja, dus je moet een uitgestoken hand hebben naar die ander. Ieder bestaat,
en dat is het bijzondere aan ons mens zijn. We hebben een vorm van bewustzijn ontwikkeld. En dat bewustzijn, in dat bewustzijn ervaren wij onszelf als het centrum van het universum. En wij kunnen niet anders. We hebben onze zintuigen, in ons hoofd zitten vooral. En dat is dus het middelpunt. Dus ik ervaar mezelf als het middelpunt van mijn hele universum. Jij ervaart jezelf als het middelpunt van het hele universum. En jij kunt op geen enkele manier ervaren wat ik ervaar en vice versa. Dat geldt voor al die mensen, ook die allemaal luisteren. Iedereen zit daar als het centrum van het universum. Dus als ik in de wereld sta met mensen om me heen en ik roep, ik ben meer het centrum van het universum dan jullie, dan gaat er iets mis, want dat is niet zo.
En dat moet je doorhebben en dan werk je prettig. Dan werken mensen ook graag met jou.
Ja, dat is ook prettiger samenleven. En,
je zei ook nog net even tussen de regels door, ik wil niet lastig zijn.
Ja.
Heel veel kunstenaars hebben het als taak opgevat om juist lastig te zijn. Als ze een opdracht hebben voor een werk in de openbare ruimte.
Ja.
Net even kantelen dat beeld, de vraag anders formuleren.
Ja, maar nou zeg je twee heel verschillende dingen. Inhoudelijk, lastig zijn is iets anders dan lastig zijn in de samenwerking met je medemens.
Oh, oké, nou, zo bedoel je het.
Dat is een groot verschil. Dus het gaat mij echt om de samenwerking met de medemens.
Ja. Ja. Maar inhoudelijk mag je best wel natuurlijk de boel omkeren.
Absoluut.
Dan snappen we dat goed. En toch heb je er genoeg van, dat gebouw. Er komen er nog 2 grote installaties. Dan is het klaar.
Dus ik ben nu nog bezig voor gemeente Hillegom en gemeente Oorschot. Worden nog grote kunstwerken. En dan is het klaar. Ja, het is niemand die mij gelooft, hoor. Maar ik geloof mezelf dat het dan klaar is. Maar er zit wel een verhaal achter. Ik moest van atelier verhuizen. Ik ga binnenkort verhuizen. We hebben een ander atelier. En dat is echt geen bouwatelier meer. Daar kun je letterlijk geen grote dingen mee bouwen waar ik heen ga. Dus ik help mezelf ook. Maar waarom is het belangrijk? Als je als kunstenaar, als je als publiek naar mij kijkt, als kunstenaar van grote monumentale kunstwerken, dan gaat het over die hoe gaaf het is om grote monumentale kunstwerken te hebben staan. Nou, dat is ook gaaf als ze er staan. Voor mij is het zoals kunstenaar. Ik ben in het eerste stukje ben ik bezig om het kunstwerk te bedenken. Superleuk. Dan ben ik jaren bezig om te zorgen dat het er komt. Dan ben ik op dat moment ben ik aannemer, architect, uitvoerder, koffiezetter. Je kunt zo gek niet bedenken. Financieel directeur. Ik ben van alles behalve kunstenaar. En dat kost mij heel erg veel tijd en energie. Het kost heel veel moeite om die werken uiteindelijk daar te krijgen. En het is ook nog zo, gedurende de 30 jaar dat ik het doe, is het ook bij de overheid steeds moeilijker geworden. En dat is nu een maatschappelijk breed verhaal. Hè, voor alle mensen die dingen willen bouwen en bouwvergunningen nodig hebben, omgevingsvergunningen nodig hebben. Het is onwaarschijnlijk moeilijk nog om die te krijgen.
Dus meer romslomp, het gedoe ben je zat.
Ja, en dat duurt jaren. Hè? Dus niet maanden, jaren. Dus het is niet zo met deze opdrachten die ik nu aan het uitvoeren ben. Eerst kon ik nog een soort per kwartaal een soort planning maken. Toen nog per half jaar. Ik kan nu helemaal geen planning meer maken. Zelfs niet op een jaar. Dus ik kan niet eens zeggen van nou, ik denk dat ik het in 2024 ga uitvoeren. Kun je niet zeggen. Weet je gewoon niet. En deze dingen lopen al vanaf 2021, vanaf 2020. Dat is best wel gek.
Sir.
Dat is allemaal niet zo erg. Behalve dat dat heel veel geest en hartruimte van me vraagt. Dus ik wind me er ook over op. Dus, en ik wil eigenlijk die geest en hartruimte daar niet meer aan geven. Dat vind ik eigenlijk super jammer.
Ja.
En ik ben nu 60 geworden pas. Wat ik heel leuk vind. Want ouder worden, ik vind hoe ouder ik word, hoe leuker het leven is. Van beroepsdepressief ben ik daar vanaf, zeg maar. Maar ik dacht, zat te denken van nou, ik kan nu nog veel meer werken bouwen. Waarbij ik eigenlijk wel een beetje weet hoe dat gaat. Ik kan, zoals veel collega's, mopperend ten onder gaan omdat ik steeds minder aandacht krijg. En ik denk van ja, dat heb ik aan helemaal geen zin in. Ik wil eigenlijk nog weer opnieuw beginnen. Dus ik wil eigenlijk weer opnieuw beginnen zoals ik begon op mijn 25ste. Nou, ik verdien nu behoorlijk geld. Dus al mijn mensen om me heen die zeggen allemaal, ja Rob, hoe moet dat dan met je inkomen? En ik denk van ja, die vraag heb ik mezelf ook niet gesteld toen ik 25 was. En ik ben kunstenaar. En ik wil me niet laten leiden door een bedrijf wat ik heb of een inkomen wat ik heb.
Hoe formuleer jij jouw taak als kunstenaar? Hoe zie je dat?
Ja, dat is wat ik al vertelde. Ik ben op deze wereld en ik voel me niet vanzelf geplaatst. En ik ben kunstenaar geworden omdat ik letterlijk niks anders kan verzinnen dan maar dingen maken. Ik moet gewoon dingen maken. Eindeloos dingen maken. Want ik heb niks anders te doen dan dingen maken. En die dingen maken, die kan ik zien als cadeautjes voor mezelf, maar ook als cadeautjes voor anderen. Dus ik kan proberen mijn leven in te richten dat ik anderen iets kan geven. En hopelijk iets kan geven in het contact met de andere universa die er zijn, met andere werelden die er zijn, met werelden die in deze wereld zitten.
Wat bedoel je daarmee? Wat voor werelden?
Nou, dan komen we weer op een ander gespreksonderwerp, maar wij ervaren deze wereld, wat we hier nu zitten met het kopje koffie en de bril en de lampjes van de mengpaneel enzovoorts. Dat is één laag. En daarin hebben we dus nu energieuitwisseling. Die kunnen we niet zien, maar die gebeurt. Jij geeft mij aandacht, ik geef jou aandacht. Dat creëert een sfeer. En zo zijn er dus heel veel lagen en heel veel manieren waarop deze wereld in elkaar zit. Ik heb gedachten over mijn verleden en over mijn toekomst. Jij hebt gedachten over jouw verleden en jouw toekomst. Dat is een soort fictieve tijdsgedachten zijn dat. Dat is ook een hele eigen wereld. Ik heb een culturele wereld. Dus ik ben ergens geboren met een bepaalde cultuur. En die zit in mij. Ik ben net terug uit Kenia. Daar hebben we les gegeven. En dan merk je weer hoe totaal anders het is. Dat is superleuk. Maar dat is, weet je wel, dat is no way dat ik een Keniaan kan worden. Zoals een Keniaan no way een Nederlander kan worden. Bij wijze van spreken in culturele sens dan, hè. En zo hebben we dus heel veel werelden. Nou, en zo hebben we dus ook werelden die dus alles overstijgen. En het hele aardige is dat ze dat nu via de kwantumfysica aan het ontdekken zijn. Ik zelf ben al tientallen jaren geïnspireerd door Oosterse filosofie. En daar hebben ze het een paar duizend jaar geleden al geformuleerd. Waar ik het nu over heb. Nou, dat is dus dat je dus, als je dus steeds verder in de materie gaat of in de inhoud gaat, dat je uiteindelijk uitkomt bij lege velden. Bij velden van waarschijnlijkheid, dat is hoe je het in de kwantummechanica noemen. Waarschijnlijkheidsvelden. En als je die waarschijnlijkheidsvelden weer op een andere manier formuleert, dan kom je uit bij energie. Maar die energie, het is niet zoals elektriciteit, een stroming van elektronen. Die energie heeft geen begin en geen einde. Die kun je niet meten, die is er. Het is zeg maar de sterkste kracht van het universum. Hij is er, maar je kunt hem niet meten, je kunt hem niet zien. Hij is er niet, want die energie bevindt zich op die plek waar geen tijd en geen ruimte is. Dan zijn we zeg maar al ver voorbij wat ik nog kan begrijpen. En wat wij,
ik ook.
Ja, maar de kwantumfysica die begrijpt het zelf ook niet. Maar dat is wel dat punt. Dat is precies wat je leest in de oude geschriften, de Sanskriet geschriften, de Veda's en Upanishads van de Indiase filosofie. Dat is wat je leest. Die zeggen, die energie die is nooit geboren en zal nooit sterven. En dat speelt zich dus af buiten de reden. Buiten het oorzaak en gevolg gebeuren. Nou, dat is iets wat mij al heel lang fascineert. Wel, vanuit Indiase filosofieën ben ik nu al heel lang, zeker 10 jaar, heel erg aan het studeren op de Europese filosofieën, zoiets van, nou, want ik ben ook Europeaan. Van hoe combineert zich dat? Ja. En dan ben ik al, en nou, in de middeleeuwen hebben we dus het magisch denken. En daar hebben we in de verlichting zijn we dus richting de reden gegaan. En dat ging heel erg over de oorzaak en gevolg. En dat ging over, en daar is de wetenschap uit ontstaan. En wat mij fascineerde, is nog steeds fascineert, dus wij noemen het de donkere middeleeuwen. Dat is een normering, dat is een waardenormering, de donkere middeleeuwen. Wat waren die nou eigenlijk? Nou, daar ben ik heel veel boeken over aan het lezen. Want dat is onze cultuur, daar is onze cultuur uitgekomen. En dan zie je dus dat het magisch denken, dat nooit weg is gegaan. Dat hebben we nu nog steeds.
Wat is dat magisch denken?
Vertel. Magisch denken gebeurt dus buiten de oorzaak en gevolg gebeuren.
En iets is er zomaar, zonder dat wij weten waarom.
Ja, dus wat ik wilde zeggen, van nou bijvoorbeeld in de Indiase filosofie zeggen ze van nou die energie die is nooit geboren en zal nooit sterven. Maar waarom moet je zeggen dat iets niet kan sterven als het nooit geboren is? Dus je zegt het is er wel, maar het is er nooit geboren, het is nooit sterven. Dat is een paradox. En die paradoxen, die vind ik interessant. Dat als het wringt, als je je hersenen zeg maar kan wringen, dat vind ik interessant. Dat vind ik kunst ook interessant. En in de middeleeuwen werd dat godsbesef, dat werd uiteindelijk, ging overal doorheen. Dus die energie kun je God noemen, er zijn 100.000 namen voor. Maar dat ging overal doorheen. Dus de beslissingen, de maatschappelijke beslissingen en heel veel andere beslissingen werden genomen naar aanleiding van een soort van godsbesef en alle regels die ze daarbij verzonnen hadden, zeg maar. Nou, wij zijn overgestapt op de wetenschap. En mijn stelling is dat wetenschap dus een onderdeel is van de nieuwe religie. En, want wetenschap zegt van zichzelf, ik ben geen religie, maar wetenschap zegt wel, ik ben de waarheid. Ik doe aan waarheidsvinding. Uh-huh. Dat is ook wat religies ook doen. En nu is het dus zo dat we dus in een heel lang, eigenlijk tot aan zeker afgelopen eeuw, tot en met afgelopen eeuw, was het zo dat als het wetenschappelijk bewezen was, dan was het waar en dan konden we ons daar bij neerleggen. Hè, dan kreeg de rust in de maatschappij. Nou, maar nu, we zitten nu in 2024, zitten we dus in een feitenvrije samenleving zijn we aan het komen. Dat is dus magisch denken. Dat wil dus zeggen dat er dus wetenschappelijk bewezen onderwerpen worden nu aangepakt en gezegd van ja, het zal wel, maar daar heb ik geen boodschap aan.
En ben je daar blij mee met die ontwikkeling?
Ik observeer. Mijn leven en mijn werk is observeren. En ik weet niet, ik maak me wel zorgen over de maatschappij en dat zie je nu ook, want dat creëert ontzettende onrust. Want we hebben dus niet meer de kerk, wat hier in Europa, die met een soort waardenormsysteem komen en zeggen van nou, het is en zo zit het en dat creëert rust. En we hebben niet meer de wetenschap en een soort van liberale democratie, die is ook aan het verdwijnen. Die zegt van nou, het is en zo doen we het en dan is er rust. Dus we zijn nu, denk ik, met z'n allen enorm aan het ronddrijven. We zijn letterlijk wrakhout op de oceaan. En iedereen roept een andere kant op. Ik heb geen idee waar dit heen gaat. Het is wel een bijzondere tijd.
Zeker. Welke rol speelt kunst daarin, wat jou betreft? Of jouw kunst in ieder geval?
Nou, mijn kunst, wat ik belangrijk vind, is daar om verbinding te maken met die lange lijnen. Dus met de lange geschiedenislijnen. Met de lange lijnen van ons bestaan hier. Maar ook met de lange lijnen van ons menselijk bestaan. Los van politieke ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen. Als je dus verslagen leest van wat er tijdens de Romeinse tijd gebeurde, is dat allemaal heel herkenbaar. Ik heb pas een fantastisch dik boek gelezen, de waanzinnige 14e eeuw. Daar wordt zeer uitgebreid de pest beschreven, 1350 ongeveer. Heel uitgebreid beschreven. Het is net alsof je de coronatijd leest. 1350, hè? Complottheorieën. Maatschappelijke omwentelingen, politieke revoltes. Alles wat wij in de afgelopen jaren met corona hebben meegemaakt, gebeurde toen ook. Het zijn menselijke principes.
Ja, precies. Dat zegt dus dat er een constante in de mens is.
Voilà, daar probeer ik op te wijzen. Ja. Meer dan, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de dagelijkse golfslag. Ik volg het wel, maar als kunstenaar vind ik de dagelijkse golfslag niet zo interessant.
Dus, in tegenstelling tot heel veel dingen die nu in de hedendaagse kunst gebeuren. Nou, dus het is vrij politiek.
De hedendaagse kunst vind ik ook bijzonder oninteressant.
Ja?
Ja. Dus meer wil ik er ook niet over zeggen, maar voor mij is het niet interessant. Hmm. Want ik denk dat daar de kunst niet moet zijn. Ik denk dat dat voor de media is en voor heel veel andere dingen die de dagelijkse golfslag van de klotsbak, zeg maar, reageren.
Ja, dus kunst als strijdtoneel om iets in de maatschappij te veranderen, zeg jij, nee, laat maar, ja. Doe maar niet.
Nee. Ja, ik vind het niet interessant.
Ja.
En wat ik zeg maar zie is dat de vrijheid van de kunst op dit moment onder grote druk staat. en de vrijheid van de kunst. Een van de dingen die we als kunstenaars, denk ik, verworven hadden, want ik denk dat het voorbij is, hadden, is dat we dus inderdaad echt mochten zeggen en denken wat we wilden. En dat is kwijtgeraakt.
Maar dat kan toch nog steeds? Waarom zou dat nu niet kunnen?
Dat is nu moeilijk, want je wordt gewoon niet geaccepteerd. Je wordt gecanceld. Je krijgt sowieso geen subsidies meer. Dus het is nu echt heel erg onderdeel geworden van het politiek-maatschappelijk systeem. En ik hou ervan, maar dat ook door mijn generatie. Hè. Ik kom uit de anarchistische punkgeneratie. Ik hou ervan dat het zich juist buiten de maatschappij houdt, zeg maar.
Ja, maar moet het dan nog subsidie krijgen? Want je kunt natuurlijk als ongesubsidieerd kunstenaar zeggen wat je wil.
Ja, dat klopt.
En doen wat je wil.
Ja, dat kan. Maar ja, het wordt niet meer getoond in het musea.
Ja.
En ja, ik bedoel, ik kijk het gewoon aan. Ik bedoel, ik ben ook echt van een andere generatie, vind ik ook leuk. Ik bedoel, ik ben 60, heb ik al gezegd. Ik ben geen 25 meer. Dus ik vind het ook heel leuk om te kijken waar de jongere generatie heen gaat. Een van de dingen die bijvoorbeeld fantastisch is op dit moment, is dat er veel meer openheid is voor spiritualiteit. Toen ik in de jaren 90 bezig was, hield ik het geheim nog steeds. Je zult het op mijn website niet terugvinden.
En dat je bijvoorbeeld mediteert?
Ja, op het moment dat je zei ik mediteerde, zei ze, oh ja. Nou, en dan gingen de luiken dicht.
Oh ja?
Ja, en dan was je een soort van geitenwolle sokkengast. En dat, op een gegeven moment dacht ik, ik zat op de Rijksacademie in Amsterdam en ik kreeg ongelooflijke weerstand van mijn docentbegeleiders. En ik denk, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Totdat ik op een gegeven moment ontdekte dat zij in de jaren 60, 70 allemaal hippies waren geweest, flink gebloot hadden, helemaal in die wereld hadden gezeten. En nu ik zat daar op school, begin jaren 90, en die waren er wel klaar mee met dat verhaal. Dus dan komt er zo'n jonge kunstenaar en die komt weer met dat hippie verhaal aanzetten, weet je wel. Daar hadden ze helemaal geen zin meer in. Dus ik kreeg een enorme weerstand.
En wat was dan dat hippie verhaal? Waar was je toen mee bezig?
Nou, hetzelfde als nu. Dus echt, dat is wat ik nu fascinerend vind, ietsje verder in mijn leven, als ik nu terugkijk, dan ik ben echt helemaal niks veranderd inhoudelijk.
Dus aandacht voor de natuur, überhaupt aandacht.
Ja, en aandacht voor de niet zichtbare energieën. En aandacht voor aanwezig zijn. Gewoon puur aanwezig zijn voor het aanwezig zijn. Ja.
Hoe werkt dat in jouw reeks? Ik moet even de Contemplatorium. Ja,
ja,
dat is de reeks. Die vind ik heel interessant, omdat ze verder gaan, wat mij betreft, dan de andere werken. Er zit een soort mystiek omheen. Ze suggereren een soort samenhang, hè? Ook door de paden. Dus vier beeldengroepen, een beetje donkerder geverfd ook, hè? Of in ieder geval donkerder gemaakt.
Ja.
Ze echo-rituele plekken als Stonehenge of het observatorium van Robert Morris in Lelystad. Ja. Wat interesseert je aan dat rituele en dat mystieke daaraan?
Nou, ik vind het superleuk dat je het ziet, want het is het enige project wat doorloopt. Dus ik ben alle andere grotere bouwprojecten heb ik afgestoten. Ik heb zelfs heel veel weggegooid. Het is ook wel weer bijzonder om letterlijk echt aanhangers vol met spul weg te gooien.
Ja.
Maar Contemplatorium blijft. En Contemplatorium is een deel ervaringsgericht, maar het is wat mij betreft ook een shamanistische energieconstructie. Dus het is heel leuk dat je dat ziet. Dus die looplijnen zijn ook energielijnen. En dus degene die je er straks beschreef, die staat aan het Amstelpark al een paar jaar. En die blijft er ook nog even, dat weet ik eigenlijk niet. Maar daarin heb ik dus zeg maar een symbolentaal, plus je directe fysieke ervaring van het buiten aanwezig zijn en de energie. Constructies, zeg maar, die heb ik daarin kunnen brengen in dat werk. Plus heb ik een materiaal gevonden waar ik heel blij van word. En dat is dus doeklashout, wat ik met zwart maak met lijnolie. Het is dus allemaal heel natuurvriendelijk, vind ik heel belangrijk. Ik heb veel met kunststoffen gewerkt. Dat vond ik op een gegeven moment, wilde ik echt niet meer. Maar ook, het materiaal blijft heel lang heel goed. Want ik heb heel veel last gehad van werk, dat al me kapot ging de hele tijd. Maar dit is gewoon lekker sterk.
Ja.
En het voelt fijn, het voelt fijn. Mensen, het staat nog steeds in het Amstelpark, omdat dus het publiek dat zo fijn vindt. Dat is toch leuk?
En decors voor onbekende rituelen, wat stel je daarbij voor? Je creëert omstandigheden, zei je aan het begin van de aflevering.
Ja, maar je bent zelf geweest in dat werk, of niet?
Nee, ik heb hem niet fysiek gezien.
Nee. Dus wat jij precies doet. Kijk, ik heb een soort idee van wat je dus allemaal zou kunnen doen daar. Maar uiteindelijk.
En dan? Wat zijn die?
Maar dan, uiteindelijk kun jij natuurlijk zelf het ook. Ga jij dingen doen die je niet weet wat jij doet? Ja. Dat is ook heel leuk. Ik heb natuurlijk heel erg veel werken gehad buiten gezet en gekeken wat mensen doen. Nou, mensen doen van alles, vooral op festivals doen. Van alles met mijn werk wat je niet kunt verzinnen. Letterlijk niet kunt verzinnen.
Noem eens wat.
Nou, ik heb één werk. Daar moet je een ladder opklimmen. Een trap. 3 meter hoog staan de poten. En dan ga je met je hoofd in een soort. Ronde vorm. En om je heen zie je dan hele kleine gaten. Dus door die kleine gaten kun je naar buiten kijken. Je krijgt een soort super gefragmenteerd beeld van je omgeving. Dat is het idee. Dus op een gegeven moment staat dat in Haarlem op een festival. En ik denk, volgens mij zit er iemand in. En ik kijk naar boven en er zit dus iemand in die bol. En die zit niet alleen, die zit met zijn vriendin. Of andersom, met z'n tweeën zit ze in die bol. Ik wist niet eens dat ze met twee mensen in konden. Die zitten er helemaal in. Ja, ja, die doen hun ding dan in mijn werk.
Ja.
Het is echt heel grappig.
En dan wordt het een piepshow eigenlijk omgekeerd.
Ja, wat je ook wil, ja. Maar, ja. Maar voor de, bijvoorbeeld het Amstelpark, dus het conservatorium, dus de eentje, die staat echt schuin ten op een boom gericht. Dus als je er echt... Ik probeer het zo te maken dat mensen eigenlijk wel snappen hoe je moet staan of zitten.
Ja.
En dan heb je dus een... dan, als je daarin zit, dan zit je schuin. Dus als we rechtop zitten, vinden we gewoon het begrond... Liggen vinden we ook gewoon. Maar als je schuin achterover gaat liggen, is een heel gek gevoel.
Ja.
En als vanzelf ga je naar die boom kijken. Dus je kunt eigenlijk niet anders dan in die kruin van die boom kijken. Nou, en precies achter je, als je erop staat, precies achter je zit een klein gat. Nou, dat is precies waar je energieopening zit aan de achterkant van je hoofd. Dus daarin maak je dus verbinding met de aarde. En om je heen heb je dus een verhoogde ronde vorm. Dat is een soort aureool. Die dus weer je eigen wereld creëert. En dus als je daarin zit en je maakt dus, je ligt dus zeg maar, je staat in dat ding schuin en je kijkt naar de boom, dan pas is het een kunstwerk. Dan is het als het geheel. Dus jij bent dan eigenlijk een deel van, jij bent de sculptuur die in het sculptuur plaatsneemt en samen wordt het kunstwerk. Dus in ieder werk van mij zo is dat de mens is dus het hart van het kunstwerk.
Die maakt het af.
Nou, daarvoor is gewoon een stuk hout.
Oh ja.
Bij wijze van spreken. Daarom is het ook niet zo moeilijk om ze weg te gooien. Want het zijn instrumenten.
Het is maar materiaal.
Ja, ja.
En toch, als ik ook naar een lege foto van dit werk kijk... Dan zit daar een associatie aan. Ook van schavotten. Van een soort westernachtige structuren. Er zitten heel veel associaties bij. Die echt aan rituelen doen denken.
Ja.
Daar hangt toch een soort van mystiek omheen. Zelfs als er helemaal niemand in zit.
Ja.
Kan dat? Hoe ben je erachter hoe je dat doet? Hoe je dat materialiseert?
Nee, ik denk dat het super gaaf is wat je nu zegt.
En daar heb je geen recept voor?
Nee, nou bijvoorbeeld de Amstelpark 1 werk. Daar liep ik doorheen. Dus ik was op zoek naar waar kan ik het doen. Nou, toen heb ik een heel mooi rustig grasveldje gevonden. En daar op de hoek lag een steen. Een granieten kei. Dus, een steen, een kei. Die ligt daar. En waarom ligt die daar? Om te zorgen dat ze van de tuindienst niet hier keer de hoek van het gras kapot rijden. Die kei, die steen, die is 300 miljoen jaar oud. Die komt ergens uit, via de ijstijden, uit Noorwegen. Dat is ongelooflijk bijzonder. Die kei heeft een heel langzaam leven. Dus wat ik heb gedaan, ik heb die kei opgepakt. Letterlijk. Die heb ik dus het centrale onderdeel van de installatie gemaakt. Dus die staat nu op een soort van verhoogde tafel. En links en rechts kun je gaan zitten. Dus als wij daarheen gaan en wij gaan zitten daar, dan kan ik jou niet meer zien en zie ik alleen maar die kei. Maar ik weet dat jij aan de achterkant zit. Dus je kunt niet anders dan je verhouden met die steen. Met die steen. Dus ik probeer die bijzonderheid van die steen, die heel achterloos daar ligt om te zorgen dat het gras niet kapot gereden wordt, draai ik om en geef ik dus de hoofdrol. Nou, wat doen mensen? Mensen raken de steen aan. Als vanzelf. Is toch gaaf? Dus je mensen maken contact met die steen. Moet je voorstellen, die steen is een aanwezigheidsvorm die dus ook er is en super oud is. Nou, dat is wat ik doe.
Ja. Dus eigenlijk uit onze normale patronen breken.
Ja.
En zeggen, kijk eens, dit is er ook. Dit object is er al vele malen.
Nou, wat je misschien hoort in mijn stem is dat ik dus echt contact voel met die steen. Dus die steen is niet een ding, maar dat is echt een entiteit.
Ja.
Waar ik liefde en aandacht voor wil hebben.
Die je aan tafel wil zetten, letterlijk.
Ja, ja, en dat geldt dus voor dat geldt voor al die elementen waar ik het over had. Dus dat is waar ik... Ja, ik creëer gewoon omstandigheden waar ik zelf contact mee voel. En waar ik toch erg veel mensen heel hard langs zie rennen en die niks in de gaten hebben.
Ja. En is het dan nog nodig dat daar überhaupt mensen in zitten? Als je zo'n diepe verbondenheid en logische verbondenheid met die natuur hebt, waarom heb je die mensen dan nog nodig?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Kan het niet zonder mensen?
Ja, tuurlijk.
Ja, voor jou kan het zonder mensen?
Natuurlijk, de natuur heeft ons niet nodig. Dat is het juist het bijzondere aan...
Nee, maar voor jou. Voor jouw eigen universum, waar jij zelf het centrum van bent.
Ja, ik wil heel graag contact maken met mensen. Mm. Dus ik ben een soort... Dat is waarschijnlijk ook omdat het dus zo moeilijk is voor mij om contact te voelen.
Wanneer is het wel gelukt? Heb je daar voorbeelden van? Wanneer lukt het goed, contact maken?
Nou, ik heb nu dit jaar 20 jaar een project. Dat is het Silent Sky project. Het bestaat nu 20 jaar en dat loopt nog steeds. En daarin nodig ik groepen mensen uit om een half uur in stilte naar de hemel te kijken. Dat doe ik over de hele wereld. Hè. Dus ik heb dat in 29 landen gedaan. Behalve Antarctica, die ligt nog alle continenten. Het heeft nu 94 keer gebeurd. En hopelijk half mei een grote in Rotterdam. Een hele grote. Maar dat is, vind ik dus, dat is dus eigenlijk ook wel echt de essentie van wat ik doe, van wat lukt. Dus die mensen gaan liggen. Dus van tevoren heb je een enorm gedoe om te organiseren. Dan heb je die mensen die komen, die groepen mensen. Ik heb soms 25 mensen, ik heb soms 1000 mensen. Dat ligt er net aan waar je bent en hoe het gaat. En op het moment dat die mensen liggen en ik zie en ik voel die energie van hoe het is als die mensen daar liggen en een half uur stilte naar de hemel kijken, dan is het gelukt. En dat merk ik dus, en daar, dat is een reden waarom ik dus ook ga veranderen. Op het moment dat ik met mensen direct werk, heb ik altijd het gevoel dat het ertoe doet. En dat mijn aanwezigheid er ook toe doet. En als ik met bouwwerken bezig ben, dat is wel gaaf. Maar als het er niet is, is ook niet erg.
Ja.
Maar mensen, dat is eigenlijk het ding. Want ik kan wel, ik hoef de natuur niet te helpen. Ik hoef de natuur ook niet te beschermen. De natuur is van zichzelf. En die bestaat ook heel erg goed zonder ons. Maar wij mensen, wij zijn een gezamenlijke diersoort die op de een of andere manier hier doorheen moeten komen. En dat is wat ik probeer een aanwezigheid te creëren.
En die mensen, die 1000 mensen die samen liggen, liggen ja. Die naast elkaar, tegen elkaar aan? Voelen die elkaar?
Dat ligt heel erg aan de omstandigheid. Hè? Dus waar we nu mee bezig zijn te organiseren is een verlaten spoorlijn. Dus het wordt een hele lange lijn van 2 kilometer. En andere keer is het een heel groot veld. Dus dat is echt heel erg afhankelijk van de omstandigheden en hoeveel mensen er zijn. Maar op zich ligt iedereen los van elkaar.
Ja.
En je kunt je ogen open houden, dicht doen. De meeste mensen doen hun ogen dicht. Het opvallende is, ook als de zon niet schijnt, als je nu recht naar boven kijkt, dan is het licht veel te fel. En, maar je mag denken wat je wil, voelen wat je wil. Dus het is een hele open uitnodiging.
Maar er is wel een verbondenheid.
Mensen gaan een verbondenheid ervaren, ja. En ik, maar ik bedoel, daar heb ik het even over Rob, zeg maar. Ik zie dan ook echt wel bollen of kolommen van licht ontstaan, of bollen van licht ontstaan. Of ik zie shamanen of monniken of van die plek zelf als een soort visioenen daartussen lopen of daar zijn. Dus ik maak wel van alles mee, maar dat is niet zo interessant. Maar ik voel het wel.
Ja.
En ik merk wel dat er dus van alles gebeurt. En dat we dus inderdaad contact maken met die lange lijnen.
En dat is een opstapeling van energieën die dat veroorzaakt.
Nou, dat veroorzaken wij samen. Op het moment dat wij samen geconcentreerd aanwezig zijn. Nou, voetbalwedstrijden in een stadion. Dat is precies dat. Waarom gaat toch iedere keer weer iedereen naar zijn voetbalstadion? Dan stel je 22 idioten die achter een rond ding aanrennen. Dus het gaat niet over die mensen die daar achteraan rennen. Maar het gaat erover wat we in dat stadion gezamenlijk creëren. Die energie. Waarom gaan mensen naar festivals, naar popconcerten enzovoort? Dat is hierom. Maar dat kun je ook doen, gewoon buiten en in stilte.
Ja.
En dan creëer je een ander soort verbondenheid en energie. Ja.
En hoe kan het dan dat de rest van de maatschappij zo individueel is geworden? Want als je dit zegt,
ja.
Dan moet inderdaad de rest van het leven een behoorlijk sobere exercitie zijn. Als alles zo individueel is in onze maatschappij.
Ja. Ja,
dat is een probleem.
We wonen in een spirituele woestijn, ja. En dan echt een hele droge woestijn.
Zo ervaar je het.
Ja, ja. En ik niet alleen. Het zijn er velen met ons.
Ja.
Ja.
En wat kun je daaraan doen? Wat doe jij eraan?
Ja, dit is wat ik nu doe.
Ja.
Dus, en ik, het andere wat ik nu doe is concerten creëer ik, geef ik. Dus dan creëer ik klanklandschappen. Dus dan mensen zijn dan binnen. Dat doe ik alleen. Dat doe ik ook nu samen met 2 anderen. Dus samen zijn we begonnen concerten te geven. Dat zijn een soort lange meditaties op klanken. En die creëren we dan. En die zijn allemaal, die klanken doen we niet via computer synthesizers. Maar die klanken worden allemaal gecreëerd door echte instrumenten. Ik gebruik mijn eigen stem daarvoor. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat het een echte bron heeft. Het heet ook soundsourcing. Op zoek naar de bron van het geluid. De komende tijd ga ik weer verder met mijn dreamscapes. Daarin bouw ik dus droomlandschappen op een tafel in de studio. Maar die gaan over het gevoel van ruimte. Die gaan ook over een soort archaïsch gevoel van ruimte. En daarin, ik hoop dat afbeeldingen worden die je mensen binnen kunnen ophangen en daar dus als een soort meditatie in kunnen gaan. Hè? Dus dat je letterlijk die ruimte in kunt gaan via concentratie.
Het zijn een soort woestijnachtige landschappen, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, ja.
Wit vaak.
Ja, ja binnenkort komt een nieuwe serie. Dus in mijn nieuwe atelier komt een speciale studio hiervoor. Dat is allemaal super chic. Maar dan komt kleur erin als het goed is.
Okay,
maar okay. Het gaat. De enige wens daarvoor is ruimte, het gevoel van ruimte.
Ja.
Er moet ruimte in zitten.
En er moet iets in zitten wat niet te vatten is. Het moet niet een herkenbaar landschap zijn.
Precies.
Want het zijn vaak wolken of figuren die je daar...
Ja, het is echt gecreëerd. En het wordt ook weer niet gecreëerd, maar dat is ook omdat ik het zelf niet zo goed kan. Niet gecreëerd op de computer. Het wordt echt gefotografeerd. Dat vind ik ook superleuk. Want dat geknutsel, dat blijf ik leuk vinden. Maar het is, Maar nu kan ik inderdaad knutselen op tafelniveau. Dat is heel wat anders dan knutselen op kunstwerk in Oorschot. Wat voor de zomer komt, is 1500 meter lang. Dat is echt ongelooflijk groot. Dus nu, straks kan ik dat soort ideeën gewoon op tafel uitvoeren. Dat lijkt me heerlijk.
En dan, dat is dus het knutselgedeelte zonder dat er mensen bij zijn. Maar eigenlijk ontwerp je die ruimtes, zeg jij, voor anderen, zodat zij zich weer beter kunnen...
Ja, als een vorm van meditatie. Dus dat je dus, ik ben een enorm fan van 15e-eeuwse schilderijen bijvoorbeeld. 14e-eeuwse schilderijen, 15e-eeuwse schilderijen. Daarin, die schilderijen zijn gemaakt... Niet om voor de kunstenaar om te laten zien hoe een geweldige kunstenaar die is. Die zijn ook niet gemaakt niet per se gemaakt voor de opdrachtgever. Die zijn ook niet gemaakt zoals veel 17e-eeuwse kunst om te laten zien hoe rijk je bent. Die zijn gemaakt vanuit het spiritueel-religieuze idee. Vanuit het materialiseren van wat je niet kunt zien. Zoals bijvoorbeeld van Jan van Eyck heb je de aanbidding van de engel. Maar daar zit heel veel kleuren en regenbogen. Er gebeurt van alles, weet je. Maar dat is dus... Het ging om de inhoud, om te laten zien van wat er gebeurt, wat je niet kunt zien. Ja, zeg je dat goed? Ja, dus wat ik belangrijk vind is eigenlijk heel veel wat je niet kunt zien, maar dat kun je als kunstenaar wel op de een of andere manier vertalen en wel laten zien. En dat is wat ik mensen wil geven.
Ja. En daar heb je dus niet meer die planken voor nodig, dat staal, dat plastic?
Het kan allemaal, er is geen grens aan. Hè? Maar ik wil zelf heel graag mijn gedachte-energie hier aan besteden... aan het creëren van het gevoel van ruimte. En ik moet nu heel veel besteden. Gisteren had ik een gesprek met mijn bouwer. Zullen we RVS-ringen of nylonringen gebruiken? Hoe interessant is dat? Nou, ik vind het helemaal niet interessant.
Ja.
Maar dat komt erbij, ik heb mijn concepten gevolgd. Dus nu ben ik mijn concepten aan het verdraaien, zodat ik... straks weer, ik heb waarschijnlijk ga ik een 3D-printer aanschaffen om die mini-dingen te organiseren. En dan ben ik weer, god maar weet hoe lang die 3D-printer aan de gang aan het krijgen. Ja, je bent altijd slachtoffer van je eigen idee. Maar dat is niet zo erg.
Dat is het kunstenaarschap natuurlijk.
Precies. Ja. Maar er is nu één ontwikkeling waar ik echt super enthousiast over ben. En dat is, ik ben met een kleine videocamera een serie aan het maken. Die heet Notes from This Reality. En daar heb ik echt... onwaarschijnlijk veel plezier. En ik heb nog nooit zoveel plezier gehad als in dit project.
Korte video's?
Ja, ik heb ze vanochtend nog twee naar jou gestuurd. Het zijn video's tussen de 30 seconden en een minuut, anderhalf minuut ongeveer. En ik heb een hele kleine action cam. En die doet het fantastisch. Is altijd scherp, is altijd goed. Heel breed beeld. En wat ik doe is, ik ben ergens en ik reageer op wat ik zie. Dus ik kan eigenlijk via die camera laten zien hoe ik nou eigenlijk alles zie. Dus ik heb eindelijk een manier gevonden naar al die... ongelooflijke hoeveelheden, fotoseries en dit en dat, om anderen te laten zien hoe ik de wereld zie. En dat gaat dus met korte video's, bewegend beeld en geluid. En voor mij het is gewoon één grote juwelenkist waar ik in het graaien ben. Dat is natuurlijk superleuk.
En wat kun je daarmee uitdrukken dan wat je niet in een beeld of in een foto waar je carrière mee begon kan doen?
Nou, dat weet ik nog niet, want ik maak ze nu met heel veel plezier. Ze staan op mijn website en that's it. Ik weet niet helemaal niet wat ik ermee moet doen. Weet jij het?
Nou ja, dit is een begin. Ik weet het niet. In een galerie laten zien misschien, als er interesse voor is.
Je weet ja. Dus wat dat betreft is het inderdaad ook in alle vrijheid gecreëerd. Ik ben natuurlijk heel erg gewend naar een opdracht of een verkoopbaar ding of een tentoonstelling toe te werken. Maar nu creëer ik met heel veel liefde en tijd videootjes. En dat vind ik ook heel leuk. Dat was ook wel het idee. De start was inderdaad om mezelf alle vrijheid te geven. Dus juist alle... ideeën over hoe de kunstwereld functioneert loslaten. Ook alle ideeën loslaten wat een kunstwerk moet zijn. Loslaten gewoon. Rob met zijn cameraatje doet waar hij zin in heeft. En ik vind zelf ook niet alle video's even mooi of goed geslaagd. Maar er is als ik vind dat dit interessant genoeg is, dan plaats ik hem. Klaar.
En welke ideeën over kunstwerk heb je moeten loslaten? Welke stemmetjes in je hoofd heb je moeten zeggen... nee, oké, die gaan even stil zijn en ik ga nu het gewoon maken?
Oh, ik heb heel erg de neiging om technisch alles perfect te krijgen.
Scherpte, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben ook een esthete, dus ik vind het ook mooi als het helder is... en als het symmetrisch is en als het duidelijk is... en als er geen ruis in zit en als er geen rommel gebeurt en zo. En dat probeer dat nu allemaal los te laten, ja. Dus ik heb zelfs onderbelichte filmpjes die spikkelen. Oeh, wat erg. Maar goed, dat is alleen maar voor mij belangrijk dat ik dat doe. Maar ik hoop inderdaad heel erg dat ze geplaatst kunnen worden. Want ik denk dat deze video's inderdaad laten zien dat de werkelijkheid, de zichtbare werkelijkheid, veel dieper en groter is dan wij eigenlijk vaak hoe die tot ons komt. En ik denk dat die video's dat laten zien.
Dit gaat dan eigenlijk terug naar de jonge Rob die, ja, die probeert, die een logisch contact heeft met de natuur, maar niet met mensen.
Ja.
En nu heb jij er iets tussen geplaatst. Nu zeg je eigenlijk, kijk met mij mee, kijk naar dit filmpje.
Ja.
Zo zie ik het.
Ja, dus het was een droom van heel vroeger. Ik kom nog van voor de computertijd, kom ik vandaan. Dus mijn droom was dat ik gewoon keek, ergens naar keek en dat meteen het kunstwerk was. Nou, dat kan nu. Die apparaten die zijn er nu. Je kunt ook meteen terugkijken. Dat was ook een droom. Dat kon vroeger ook niet. Je moest al eerst ontwikkelen en dit en dat, voordat je kon zien wat je gedaan had. Dus, maar het andere wat er gebeurd is, is dat ik heb in 1988 een foto gemaakt. Waarbij ik in het Sonsbeekpark sta en naar een kleine boom kijk.
In Arnhem?
In Arnhem. Nou, dat is een mooie foto geworden, vind ik zelf. Nog steeds. Die heb ik toen de tijd aan mijn ouders gegeven. Die hing daar. Mijn ouders zijn ondertussen overleden. Die foto komt terug. En hoe lang is dat geleden? 1988 is lang geleden. En die foto hangt nu bij mij op de overloop. En ik sta ernaar te kijken. En ik denk, dus ik zie hem iedere dag als ik naar de badkamer loop, zie ik die foto hangen. En ik denk, en ik sta er eens naar te kijken. En ik heb daar ook een van mijn notes from this reality, een van de eerste video's, die gaat hierover. Dus dan kun je het ook zien op mijn website. Dus ik denk, ja, inhoudelijk is er gewoon echt helemaal niks veranderd. En dat was best wel een schok. Want wij, in onze maatschappij is het zo, dat je moet voortdurend jezelf vernieuwen. Je moet verjongen, je moet van alles verre in ieder geval. Het moet altijd weer veranderen, ook nog. En dan ben je dus 30 jaar bezig, of 35 jaar bezig, en dan denk je, eigenlijk is er helemaal niks veranderd. Nou, dat heb ik, die eerste schok, een gevoel van schaamte bijna, misschien wel zelfs een gevoel van dat je verloren hebt, hè, dat je een sukkel bent, dat het je niet gelukt is om te veranderen, heb ik omgedraaid en heb ik omarmd en heb gezegd, nee, maar ik had toen al het goud te pakken.
Je was al geslaagd.
Dat was hem al. En ik ben bijvoorbeeld aan het lezen over de kwantummechanica. Wat blijkt nou? Dat onze vrienden, de wetenschappers, die de belangrijkste stappen hebben gemaakt, hè, dus echte gedachtensprongen, totale conceptveranderingen binnen de kwantummechanica, die waren allemaal tussen de 25 en de 30. Dat is eigenlijk dezelfde leeftijd als van topsporters. Grappig, hè? Mijn zoon, die is dus nu AI-specialist, die heeft die leeftijd nu. Dus dat is echt super interessant. Dus in die leeftijd blijkbaar kun je dus dingen creëren. En dus ik kijk nu eigenlijk naar mezelf terug, naar de Rob van die 25 was. En ik ga nu met mezelf als een soort senior met mezelf om. Dus ja, ik ben weer aan het doen wat ik aan het doen was. En, maar met veel minder onzeker. Dat is ook heel fijn.
Ja, zeker. Met meer rust.
Veel meer rust.
Met kennis
over minder
haast.
Ik heb altijd ontzettende haast gehad. En ik heb veel minder haast. Ja, ik ben nog steeds een druk te maken, maar dat hoort bij mijn karakter. Maar ik heb veel minder haast. Dus,
ik ben benieuwd wat eruit komt verder nog.
Ja,
maar de basis is er, was er altijd al dus.
Ja, maar nu komt er een soort acceptatie, een soort rust in. En het gaat echt wel goed. Ik ben echt heel blij hiermee, ja. Ja, en ik ben echt aan het proberen om echt letterlijk mijn eigen eiland te creëren. En mijn inhoudelijke eiland, mijn eiland van bestaan. En dat doe ik, en dat wil ik eigenlijk heel graag uitbreiden, dat samen met anderen te doen. En dat gebeurt al. Dus als het moment dat ik verhuisd ben, wat binnenkort is, en in de zomer gaan we dus voor het eerst met een club aan de gang. Dus mijn nieuwe atelier wordt een clubhuis.
En de club, waar kunnen we dit vinden?
Noem in Arnhem.
In Arnhem. Ja. Komt het op je website te staan?
Jazeker. Ja want het wordt het Terranautisch Genootschap. De Terranauten. Dus we hebben die club al opgericht met een aantal vrienden. Dat moet gaan groeien. Wij zijn de Terranauten. Dus je hebt de astronauten en cosmonauten. Maar je hebt dus ook Terranauten. Want deze aardbol die gaat dus met een enorme snelheid door de ruimte heen. En wij zijn dus de aanwezigen op die bol. Wij zijn de Terranauten. En die Terranauten die willen zich dus verhouden met waar we het eerder over hadden, deze filosofische en spirituele concepten.
De lange lijnen van de geschiedenis.
De lange lijnen. En ook dat je ook bewust bent van welke cultuur je toevallig geboren bent en welke cultuur andere mensen geboren zijn enzovoorts.
Noem even je website.
Robsweren.com.
Daar kunnen mensen vast meer informatie vinden. We eindigen met deze cliffhanger van de Terranauten. Ik wens je heel veel sterkte en leuk dat je er was. Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.